Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, zetten we deze dienst voort door samen te zingen van Psalm 84... Nu het eerste en het tweede vers, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de lege schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen, en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 84, gaan we nu samen zingen. doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen we daarna uit dezezelfde psalm nu het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is het allentijd een zon en schild, hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in het zesde vers van psalm 84, zingen we in aansluiting op de 12 artikelen. En ieder van u spreekt nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laat ons nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Eeuwige en almachtige God en Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen we in het gebed tot u. Om u te danken dat u ons bijeengebracht hebt hier in uw huis, in deze Ichtuskerk, rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, wat is het een voorrecht om samen te zijn in uw woning, in de Ichtuskerk. De Ichtus, die letters die de afkorting vormen van uw Zoon, Jezus Christus, Gods Zoon. Heere, als we zo in uw naam als gemeente samen zijn, dan bidden we, wilt u zelf in ons midden wezen, dat we ook vanmiddag op deze eerste zondag na Pasen een ontmoeting mogen hebben met u in het gewaad van uw woord. Wilt u zelf overkomen, wil ons met uw heiligt voorgaan, als we een gedeelte uit het Paasevangelie lezen, als we dat samen willen overdenken. Wees met ons zoals we hier in de kerk bijeen zijn met kinderen, jongens en meisjes, tieners, jongeren, ouderen. Heere, u kent ons allen. U weet wie we zijn. U kent onze gedachten. U weet alles wat er in ons omgaat. En we bidden, geef dat we onze aandacht een ogenblik mogen richten op datgene wat u ons door middel van uw woord te zeggen hebt. Dat we een en al oor zullen zijn. Dat we onze oren zullen spitsen. Of we uw stem mogen horen door alles heen. De stem van de goede herder mogen beluisteren. Daarvoor hebt u toch in het bijzonder de rustdag gegeven dat we een en andermaal naar uw huis kunnen opgaan om ons af te zonderen, om ons helemaal te concentreren op u en op uw dienst. Laat zo ook deze dienst waarlijk een eredienst mogen zijn. We bidden ook voor hen die thuis meeluisteren of later deze dienst nog zullen horen, die zich ook verbonden weten met de Ichtuswijk. Heere, wil ook hen zegenen in de omstandigheden waarin zij verkeren. Wees zo een ieder goed en nabij. Geef aan de boze geen plaats die er altijd op uit is om onze gedachten af te leiden. Maar werk heerlijk met uw Heilige Geest, opdat uw woord hier alleen zal doordringen tot onze oren, dat het gehoor mag vinden bij ons, dat is al heel wat, maar dat het ook mag doordringen tot in onze harten. En dan is het uw vrije genade, uw vrije gunst, uw zondaarsliefde, en ja, dan kunnen wij uw Geest niet voorschrijven. En dan hoeven we uw Geest ook niet voor te schrijven hoe die moet werken. Maar dan bent u een verrassend God die uzelf te kennen geeft, telkens opnieuw. Door het evangelie, door uw woord. Heere, dat er zo de hartelijke betrokkenheid mag zijn op u, de levende God. En we bidden, Heere, verras ons door uw daden. Wees ons goed en nabij. Verheerlijk uw genade in ons aller hart. Doe het, Heere, om uw grote naams wil alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag is Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. We lezen uit de Heilige Schrift, uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes van het 20ste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij, en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Hier eindigt de schriftlezing. We gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 42, het 3e, 4e en het 5e vers. O mijn ziel, wat buigt u neder en gedenk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En maar de Heer zal uitkomst geven. En wat er verder volgt in het 3e, 4e en 5e vers van Psalm 42 zingen we. En intussen is er ook de inzameling der gaven. De Heer zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 42 en daarvan het 3e, 4e en het 5e vers. Gemeente, soms kan in enkele dagen je leven enorm veranderen. In de Bijbel is dat natuurlijk ook zo als we alleen al denken aan wat we lezen over de derde dag dat Jezus opstond uit de doden. Op de derde dag, wat een verandering van de situatie, van de omstandigheden. Op de derde dag, na 3 dagen, brak de paasmorgen aan. En toen was alles anders, onvoorstelbaar anders. Vooral degene die geconfronteerd werden met het lege graf, met de boodschap van de engelen en uiteindelijk met de opstanding, met de opgestane Heere Jezus Christus, dat het Pasen werd in hun leven, na 3 dagen, op de derde dag. Soms dan zitten we zo opgesloten in onze zorgen, angsten, noden, dat je het zelfs niet voor mogelijk houdt dat na 3 dagen het anders zou kunnen zijn. Onvoorstelbaar anders, dat de dingen zich kunnen wijzigen. Dat gebeurde met de Pasen. We moeten daar eigenlijk voor openstaan. Elke dag is er 1. En elke dag geeft ook nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En dat geldt toch wel in het bijzonder van de rustdag, de dag des Heren. De dag waarop de gemeente samenkomt, dat je er wat van verwacht. Of beter gezegd, dat je het van de Heere verwacht. Dat je de tijd als het ware ook uit handen geeft. Dat je niet zegt, is mijn tijd, mijn dag, mijn week. Maar het is uw tijd, uw dag, uw week. Dat de tijd niet meer van jezelf is. Omdat je niet meer van jezelf bent. Dat je zelfs je tijd uit handen geeft. Daar minder krampachtig mee omgaat. Ook veel minder opgesloten zit in die tijd. Als je denkt aan de derde dag. En ja, inmiddels is het de 8e dag na Pasen. En daar gaat het ook over. In het gedeelte van vanmiddag, na 8 dagen. Minder opgesloten zitten in de tijd. Door de tijd uit handen te geven. Door te zeggen, het is niet mijn tijd, maar het is uw tijd. Dat je je leven, je bestaan uit handen geeft. Niet meer zo opgesloten. Eigenlijk zouden we vanmiddag kunnen zeggen, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, maar de jongens en meisjes die begrijpen dat wel, want van de week is meivakantie. Heb je lekker geen school, geen lesuren. Het hele rooster van school, dat doet er niet toe, want je hebt vrij. Je hebt vakantie. De tijd heb je eigenlijk aan jezelf. Je hoeft morgen niet naar school, overmorgen niet. Dus er is geen lesrooster. En dat, daarom heb je vrij. Dat is nou juist vakantie. En je neemt ook die vrijheid. Je zegt niet morgen, nou ja, ik zit niet op school, maar ik begin toch maar met de Bijbelse geschiedenis morgenochtend. Nee, tuurlijk niet. En je gaat ook niet om 10 uur aan het rekenen of aan het taal doen, want het is vrij. En er zijn natuurlijk ook ouderen die vakantie hebben, meivakantie. Je zit dan ook niet zo gevangen in je agenda. Want de meeste van ons, ja, die agenda die is zo gevuld. En soms al tijden van tevoren. En het zal toch wel een hele verandering zijn als wij niet meer de slaaf zijn van onze agenda. Je mag hem best hanteren. Maar dat je er niet meer door geleefd wordt, dat je agenda, vroeger was dat zo'n boekje van deze omvang waarin je bladerde, dat je daar niet meer in opgesloten zit. Dat je hem wel hebt, maar je bent geen gevangene meer van die agenda. En dat heeft ook alles te maken met die 8e dag. Waar, het is vandaag de 8e dag na Pasen. Maar die 8e dag ook in de Bijbel. De besnijdenis was ook op de 8e dag. Die 8e dag, dat is eigenlijk een dag extra. Een week heeft maar 7 dagen en dan beginnen we weer met de 1e. Maar vandaag de 8e dag na Pasen. Dat wil zeggen, dat betekent dat je eigenlijk een dag extra. Nou, die hebben wij nooit, een dag extra. Maar ook een dag die de Heere geeft. Een dag waarop de Heere verschijnt. Een dag waarop Hij het leven nieuw maakt. En dat doet Hij ook bij Thomas. En op hem gaan we letten, maar we letten natuurlijk vooral op de Heere zelf, dat Hij verschijnt op de 8e dag, die meteen ook weer de opstandingsdag is, de dag waar op de kring van de discipelen bijeen is, zoals wij vanavond hier bijeen zijn, vanmiddag. En het heeft iets extra's. De suggestie is dat het wat ontsnapt aan de tijd. En het is ook de Heere die verschijnt te midden van zijn discipelen. En Hij verschijnt van de overzijde. Hij verschijnt na zijn opstanding. Hij verschijnt als overwinnaar. Hij haalt zijn discipelen niet uit de tijd, maar Hij trekt ze naar zich toe. Want het is goed dat Hij in het midden is. Hij stond in hun midden. Dat is de plaats die Hij inneemt. En Hij zegt, vrede zij u, een alledaagse groet. Goedemorgen, goedemiddag. Shalom. En Hij brengt die vrede mee omdat Hij die vrede belichaamt. Omdat Hij vrede voor ons heeft verworven bij zijn Vader in de hemel. Vrede zij u. De discipelen hebben het niet verdiend dat Hij verschijnt. Dat Hij zijn vrede meedeelt, net zo min als dat wij dat verdienen. Als dat wij het ernaar gemaakt hebben. Maar het is de Heere die zijn vrede schenkt uit vrije goedheid. Die vrede belichaamt, meebrengt, meedeelt. En dan die behandeling van Thomas ook voor hem heeft de Heere aandacht en heeft de Heere tijd. En ook voor Thomas wordt het Pasen. En de Heere laat blijken dat hij Thomas kent. In zijn twijfel, in zijn aarzeling, in zijn ongeloof, in zijn behoefte aan verificatie. Hij moet de waarmerken, ja, die moet hij tasten en voelen. En de Heere laat blijken dat hij hem kent zoals de Heere u en jou en mij kent. Hij laat blijken dat hij van ons afweet. Dat hij ons door en door kent. En hij zoekt ons ook nu op met zijn heil. Hij gaat in op onze vragen en noden. En zelfs op die eisen die Thomas stelde. De Heere had ook zich weg kunnen houden. In de zin van, ik laat mij niets voorschrijven. En als je niet zo geloven wil, dan maar niet. Nee, het is de Heere er veel aan gelegen dat ook Thomas tot het volle geloof komt, dat ook bij Thomas de doorbraak plaatsvindt. Het is de Heere alles aan gelegen, zoals hij er ook alles aan gelegen laat liggen, dat in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, dat het komt tot een doorbraak. Een doorbraak van het geloof. Ook tot de zekerheid van het geloof. En ja, dat ligt helemaal in de Heere zelf. En die ongelovige Thomas, die is voor de Heere niks te ongelovig. En zo is dat ook met onze hardheid van hart. En zo is het ook met onze onbekeerlijkheid. Dat is niet iets waarop de Heere afstuit of waarvoor hij terugdeinst. Nee, hij komt ook vanmiddag tot ons. En hij laat het merken dat hij ons kent, dat hij van ons af weet, dat hij weet waar we ons bevinden. Hoe het met ons is, hoe we het maken. Hij weet ook dat wij hem nodig hebben. En dat wij niet zonder hem kunnen, dat is heel wat. Dat de Heere dat van u weet en van jou en van mij. En weet je het zelf ook, dat je niet zonder de Heere kunt. Dat je hem nodig hebt om te kunnen leven. Om werkelijk te kunnen bestaan, om niet geleefd te worden, maar om er werkelijk te zijn, te leven voor Gods aangezicht. Hij komt naar Thomas. Hij komt naar u, naar jou, naar mij. En hij weet alles wat er aan ons mankeert. Hij kent ons klein geloof, zwak geloof, ongeloof. Hij kent onze aanvechtingen. Onze twijfel, onze aarzeling, alles waarmee u en ik en jij behept zijn. En dan laat hij zichzelf zien en dan zegt hij, Thomas, kom maar op. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat antwoordt Thomas dan? Zegt Thomas dan, nu zie ik het met mijn eigen ogen. Nee, nu ben ik overtuigd, ik kan zelfs toetasten. Nee, nu is het vast en zeker, ja, u bent het. Dat is inderdaad zoals de anderen zeiden, dat u bent opgestaan. Dat u leeft nu is het ook voor mij waar. Wis en waarachtig, zeker, ik zal er nu nooit meer aan twijfelen. Maar dat zegt Thomas niet. Hij zegt ook niet, Heere, dank u wel dat u zo aan mijn eisen en voorwaarden tegemoet komt. Dat u zich zo helemaal tot mij neerbuigt en zo helemaal ingaat op mijn verlangens. En dat u ook speciaal aan mij verschenen bent. Dat zegt hij ook niet. Er gebeurt iets met Thomas, waardoor hij komt tot de belijdenis van zijn geloof. En dan zegt hij niet, u bent Jezus, u bent mijn rabbi, mijn leraar, u bent onze meester, u bent het. Dat is al heel wat. Als hij dat gezegd zou hebben, inderdaad, u bent het. Dat is voor ons natuurlijk ook prachtig als wij kunnen belijden naar de Heer Jezus toe. Heere, u bent het helemaal. En als we dat ook heel persoonlijk kunnen zeggen, Heere, u bent het helemaal voor mij. Dat is prachtig, dat is een overgave. Als we zo de opgestane Heere mogen kennen en hem mogen belijden, Heere, u bent het helemaal. En ook heel persoonlijk, u bent het helemaal voor mij. Maar dat zegt Thomas niet. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Heere. In het Grieks staat het woord kurios. Eigenaar, bezitter, heerser. Het wordt ook gebruikt voor de koning en de keizer. Wie iemand als heer beleidt, die weet zich diens onderdaan. Heere, u bent mijn Heere, dat wil zeggen, u hebt het in mijn leven voor het zeggen. U bent koning in mijn bestaan. Dat is wat. Dan heb je zelf troonsafstand gedaan. Dan ben je geen eigen heer en meester meer, die het voor het zeggen heeft in zijn of in haar eigen leven. Mijn Heer. Ik laat mij leiden door u. Ik gehoorzaam u, ik luister naar u. U hebt het voor het zeggen in mijn bestaan, want u bent mijn Heer. Ik ben ook niet meer van mezelf. En ik ben evenmin een prooi van de duivel. Maar ik ben uw eigendom, mijn Heer. U bent mijn Heer en ik ben uw bezit. Ik ben van u. Dat is heel wat als je een Heer hebt en als je weet wie je Heere is. Hè? En dat je weet onder zijn macht. Mensen kunnen in de greep zijn van anderen. Je baas, je werkgever, die dreigt met je ontslag. Dan kan je enorm in beslag nemen. Dat je denkt, hoe moet ik daar het hoofd aan keren? Wat moet ik daartegen doen? Als ik mijn werk, mijn inkomen kwijtraakt. En mijn werk is ook mijn leven. Dan ben je helemaal in de macht van een ander. Het kan ook wezen dat u een buurman hebt, een buurvrouw, een buur die u het leven zuur maakt, iedere dag. Je hoopt de persoon in kwestie te vermijden, dat je hem of haar niet ziet, niet tegenkomt, gaat hem of haar ook uit de weg. Maar wat een invloed, wat een negatieve invloed op je leven. Er kunnen ook andere machten zijn, machthebbers of machthebsters, die menen dat ze u of jou helemaal in hun macht hebben. En soms is dat ook zo dat een mens, een medemens, helemaal beheerst en dat je helemaal laat beheren door een ander. En Thomas belijdt Jezus, u bent mijn Heer, mijn enige Heer. En u bent de machtigste Heer. Wat is het geweldig als wij onder alle omstandigheden, aanvechtingen in dit leven, mogen weten wie het voor het zeggen heeft in ons bestaan. Dat zijn we niet zelf. Dat is niet de boze. Dat is ook niet de boze buurman of de boze buurvrouw of een andere machthebber. Maar dat is Christus, dat je, hoe je ook verdrukt wordt of gemanipuleerd wordt, in de hoek wordt gedrukt, gekleineerd wordt, genegeerd wordt. Dat je zegt, ja, maar er is één Heere over mijn leven. En dat is de God van mijn leven. Dat is de machtigste, de almachtige. In zijn hoede, in zijn bescherming, dan ben ik veilig. En wie kan mij dan wat maken? Op deze dag, op de achtste dag, de eerste dag, op zijn dag, mijn Heere en mijn God. Peter, Thomas die kijkt verder. Die ziet meer als wat voor ogen is. In de Heer Jezus Christus, mijn Heere en mijn God. Hij mag hem in het geloof mijnen. Hij zegt niet, u bent de Heere en u bent God, maar u bent mijn Heere en mijn God. Wat machtig. Hij is sterker dan de dood. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel verslagen. Hij bevrijdt Thomas van het ongeloof. En al zijn voorwaarden en eisen, die moeten wijken voor de heerlijkheid en de majesteit van de Heere Christus. En wat een ontmoeting. Wat een ontmoeting met de levende Heere. Bij ons kan een ontmoeting zegenrijk zijn. En soms dan wil het, ja, dan komt het niet uit de verf. Of je deed je anders voor als dat je was. Of je kon jezelf niet geven. Of er was eigenlijk geen plek. Er is geen goede communicatie. Maar met de Heere Christus is dat compleet. Het is niet zo dat de Heere Jezus een poging doet om Thomas te bereiken. Nee, hij bereikt hem helemaal. Hij bereikt hem helemaal. Hij redt hem helemaal. Hij brengt hem uit het duister tot het licht. Heere, hij kan geen half werk doen. Maar de zaligheid is bij hem volkomen. De redding compleet. Het heil voor altijd. Daar heeft de Heere Christus alles voor over gehad. Daar getuigen nou die wonden van. In zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde. Dat zijn de littekens. Kijk eens goed. En kijk er eens met andere ogen naar. Met de ogen van het geloof. Maar wat een gemeenschap heeft de Heer met zijn discipelen. En in het gedeelte van vanmiddag heel in het bijzonder met Thomas. En ja, bij Thomas. Hij was dan wel ongelovig, er valt niks goeds over dat ongeloof te zeggen, maar met Thomas. Maar mag je dat ook betrekken op ons? Wij zijn toch Thomas niet? Wij horen toch niet tot die discipelkring? Mag je dat zomaar toepassen op ons? Dat het met Thomas helemaal goed kwam? Ja, een van de elven. Maar geldt het voor ons? Kan dat nu nog? Nou, dat zegt Jezus zelf eigenlijk over het hoofd van Thomas tot een ieder van ons. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Dus hier is het de Heere zelf. Die denkt aan al diegenen die niet zoals Thomas zullen kunnen zien en eventueel zullen kunnen tasten en voelen. Maar die helemaal aangewezen zijn op het geloof. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Is ons geloof dan niet veel minder als Thomas, die het klinkklare bewijs voor ogen had? Moeten wij ons niet zien te redden met een overtuiging? Deze, ja, ik moet het geloven, ik moet het ermee doen. En het geloof gaat hier niet over in aanschouwen straks wel, maar Thomas kreeg de Heere wel te aanschouwen. Is ons geloofsleven niet veel minder? Dat je zegt, ja, het blijft wat tobberig, maar wat wil je? We leven ook zo lang na de opstanding. Wij zijn toch tweede rangs, vergeleken met Thomas. Dat was iemand die inderdaad op de eerste rij zat. Jezus zegt dat niet. Die zegt niet, jullie zijn tweede rangs. Jullie komen later pas kijken. Nee, hij zegt, zalig zijn zij. Zalig zijn zij. Zalig bent u. Die niet ziet en toch gelooft. Dat is het geloof in de Heere Christus. En dat is de zaligheid zelf. In de Heer Jezus geloof. Als je Heere en je Heiland. En dan tegelijk diep ongelukkig zijn. Eenzaam, verstoten, verlaten, vergeten. Kan niet, hè? Het kan niet. De kennis van de Heer Jezus Christus. De Heiland van de nieuwe dag, van de nieuwe morgen. Van de paasmorgen. Dat is geen kennis waarvan je zegt, ja, maar mijn pijn, mijn moeite, mijn uitzichtloosheid. Nee, die kennis is zaligmakend. Dat geloof in hem is zaligmakend. En dat schiet niets tekort. Die gelukzaligheid die is niet minder als die Thomas ten deel viel. Thomas viel het ten deel. Dat wij daarvan zouden leren. Ja. Ja, zelfs opdat wij daarin delen, deelgenoten van Thomas. Omdat we diezelfde Here, dezelfde Heiland, dezelfde Redder hebben. Die zich te kennen geeft. Die tot ons spreekt. Die ons helemaal haalt uit onze gewone doen. Die een nieuwe tijd laat aanbreken. In ons bestaan, de nieuwe dag. De paasmorgen. En die het ons ook leert om iedere dag weer opnieuw van hem afhankelijk te zijn. Niet alleen op zondag, niet alleen de eerste dag of de achtste dag of op de derde dag. Maar iedere dag opnieuw van hem afhankelijk. En iedere dag leven met de opgestane Heer Jezus Christus, met hem opstaan aan het begin van de dag. En dan, en dat doet de Heer ook in de verschijningen, na de paas, op de achtste dag. Hij brengt de vrede mee. In de ontmoeting met hem is er ook de aanbidding, mijn Heere en mijn God. Er breekt ook iets door van die geweldige toekomst die op handen is. En ja, deze week is het dan vakantie. De jongens en de meisjes, tieners, leerkrachten en anderen die vrij zijn, die mogen het wat rustiger aandoen. Hebben meer de tijd voor zichzelf. Maar er komt ook iets aan de dag in deze geschiedenis van de toekomende dag. Van de dag der heerlijkheid. De dag van het laatste oordeel. Waar God scheiding zal maken tussen gelovigen en ongelovigen. Maar ook de nieuwe dag, straks dan is er de eeuwigheid. Hoe zal dat zijn? Geen agenda meer. Geen lesrooster. Niet meer gevangen in de tijd. De Heere die zal zelfs niet vragen naar onze prestaties. Wat heb je allemaal gepresteerd in je leven? Al die nieuwe dagen, het zijn eigenlijk allemaal rustdagen. Dagen van aanbidding, dagen van heerlijkheid, van zaligheid, van onbezorgdheid. Er is niet meer de aanvechting, er is niet meer de twijfel, niet meer de bestrijding. Er is niet meer de boze die ons achterna jaagt of boze mensen. Die ons aantasten in ons bestaan, dat is er allemaal niet meer. Je mag helemaal opgaan in de Heer, zoals Thomas dat mocht op die achtste dag. En ja, soms zou je er ja, niet op vooruit willen lopen, maar soms is het ook de Heer die het geeft. Dat hij je leert, leef bij de dag, bij die ene dag, de dag van vandaag. En ik ben er net zo voor je als ik er was voor Thomas, als ik aan hem verscheen. En ik ben nu zo in uw leven, zoals ik dat straks voor altijd zal zijn, als je mij kunt aanschouwen, mij groot kunt maken. En daarom mag je mij nu al vereren. Maar je mag ook op mij vertrouwen. En je mag alles van mij verwachten. En je mag ook belijden, Heere, u bent het voor mij helemaal. En je mag ook de dag als een nieuwe dag beleven. Niet een vervolg van gisteren, eergisteren. Dat de zonde uit het verleden je aan je bungelen, je je verstrikken. Maar dat je weet, de Heer heeft alles nieuw gemaakt. En straks wordt het volledig nieuw. En dat je mag leven met hem, op hem mag vertrouwen. En op de dag van vandaag, op die achtste dag, dat je zegt, Heer, het is goed om bij u te zijn. Om uw woord te horen. Het is niet alleen goed dat u ons kent. Maar ook dat wij u mogen kennen, dat u telkens opnieuw uzelf te kennen geeft. En heren, als u er bent, dan is het goed. En dan maakt u het goed met uzelf. En dan kan het haast niet beter. En dan word je toch even uitgetild boven het ritme van de dagen, het ritme van de tijd. Bevrijd van alles wat je angst aanjaagt en wat je benauwt. Of voor alles waarin je opgesloten en gevangen bent. En dan is het de Heere die strik doorbreekt. En je stelt in de vrijheid. Het leven deelt, meedeelt en uitdeelt. Zodat je mag opademen. En zoiets van een voorschot mag ontvangen. Van wat ons eenmaal te wachten staat. Amen. We gaan daarvan zingen in antwoord op de prediking van Psalm 40, het laatste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telken stond. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 40, zingen we in antwoord op de prediking. We willen u samen de Heere dank zeggen en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, we zeggen u dank voor uw woord, voor de verkondiging van het Paasevangelie ook op deze dag, vanmorgen en vanavond hier in de Ichtuskerk in Noordwijk aan Zee. We danken u voor de ontmoeting met de gemeente, voor de hernieuwde kennismaking en het weerzien met anderen. We bidden voor de Ichtuswijk, we bidden voor de kerkenraad, de broeders en hun gezinnen. We denken ook aan de predikant en zijn gezin, dominee Pater. Wil ook zijn bediening aan deze plaats zegenen. Wees met alle die betrokken zijn of waren bij de gemeente, die er ook hun sporen hebben getrokken, Heere, dat zo het woord zijn voortgang mag hebben. En dat we zo mogen leven vanuit de middelaarsverdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat we ons geborgen mogen weten bij u, voor de tijd en de eeuwigheid beide. Behoed ons voor hardnekkigheid, dat we ons zouden verharden in het ongeloof, in onbekeerlijkheid. Zal dat erg zijn als we eenmaal voor eeuwig buiten komen te staan, en als dan de tijd oneindig lang gaat duren in de eeuwige bestraffing. Heere, wil ons daarvoor behoeden, dat we in hartelijke overgave aan u mogen leven. Wees met de jongens en de meisjes, ook in deze week van de meivakantie, wees met hun leerkrachten en anderen die vrij zijn. Laat het ook dagen mogen zijn van ontspanning. Dagen waarop we ook mogen teren op wie u bent, op alles wat u ons schenkt, ook in het leven hier en nu. En dat we zo mogen toeleven naar uw komst in heerlijkheid. Telkens als u verscheen naar de Pasen, was dat een voorbode van die grote toekomst. Heere, dat we daarna mogen uitzien, rijkhalzend mogen verlangen, ook te midden van alle droefenis, pijn en moeite, dat we het mogen weten, dat u eenmaal alle tranen van onze ogen zult afwissen, en dat dan het gezicht niet meer troebel zal zijn, maar dat we helder u mogen aanschouwen en verzadigd zullen worden met uw goddelijk beeld. Heere, zo wacht het alles op u en ziet het uit naar u. We zeggen u zo dank en bidden u dit alles in de wegneming van al onze zonden, enkel uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 27, het laatste vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, in het zevende vers van Psalm 27, is onze slotzang. Neig nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Yeah.